Wie bent u? Het, of het moest iemand zijn, bleef zo stil en rustig naast hem lopen, dat Shasta ging hopen dat hij het zich maar had verbeeld. Maar juist toen hij daarvan overtuigd begon te raken, kwam er uit het donker naast hem een diepe, volle zucht. Dat kon geen verbeelding zijn. En trouwens, hij had de warme adem van die zucht gevoeld op zijn verkleumde linkerhand. Ten slotte hield hij het niet langer uit. Wie bent u? Zei hij zacht, bijna fluisterend. Iemand die al lang wacht tot jij iets zou zeggen, zei het. De stem klonk niet hard, maar heel groot en diep. Bent u een reus? Vroeg Shasta. Je zou me een reus kunnen noemen, zei de grote stem, maar ik lijd niet op de wezens die jij reuzen noemt. Ik kan u helemaal niet zien, zei Shasta, nadat hij geprobeerd had met zijn ogen het duister te doorboren. Toen, want nu schoot hem nog iets veel griezeligers te binnen, zei hij, bijna schreeuwend, u bent toch niet een dood iemand, hè? Oh, alsjeblieft, gaat u alsjeblieft weg, ik heb u nooit kwaad gedaan. Oh, ik ben de ergste pechvogel op de hele wereld. Opnieuw voelde hij de warme adem van het onzichtbare op zijn hand en zijn gezicht. Voel je wel, zei het, dat is niet de adem van een geest. Vertel mij je zorgen maar. Door die adem was Shasta een beetje gerustgesteld. Dus vertelde hij hoe hij zijn echte vader en moeder nooit gekend had en hoe heel streng hij was grootgebracht door de visser. En daarna vertelde hij het verhaal van zijn ontsnapping en hoe ze achterna gezeten waren door leeuwen en gedwongen waren te zwemmen voor hun leven. En over alle gevaren in Tashbaan en over zijn nacht tussen de graftomben en hoe de wilde beesten tegen hem hadden gejankt vanuit de woestijn. En hij vertelde over de hitte en dorst op hun reis door de woestijn en hoe ze bijna hun doel hadden bereikt toen er weer een leeuw achter hen aangezeten had, die Arafas verwond had. En hoe ontzettend lang geleden hij voor het laatst iets te eten had gehad. Ik vind je geen pechvogel, zei de stem. Vindt u dat ik geen pech heb, dat ik zoveel leeuwen tegenkwam, zei Shasta. Er was maar één leeuw, zei de stem. Hoe weet u dat? Die leeuw was ik. En terwijl Shasta zijn mond liet openvallen en niets zei, ging de stem verder. Ik was de leeuw die je gedwongen had samen met Arvis te reizen. Ik was de kat die je gezelschap hield, daar tussen de huizen van de doden. Ik ben de leeuw die de jakhalzen voor je heeft weggejaagd terwijl je sliep. En ik ben de leeuw die je niet meer kunt herinneren. De leeuw die het bootje duwde waarin jij lag, een kindje dat bijna stierf, zodat het aan land kwam op de plek waar midden in de nacht een slapeloze man zat om jou te ontvangen. Wie bent u dan? Vroeg Shasta. Mezelf, zei de stem, heel diep en laag, zodat de aarde ervan beefde. Nou, jullie hebben het misschien wel herkend, ook met het plaatje. Dat is een passage uit het boek, een van de boeken van de Chronieken van Narnia. En ik vind het zo mooi, want ik heb het uitgezocht omdat het zo mooi neerzet hoe wij als mensen opgeslokt kunnen worden door zelfmedelijden en ook dat we eigenlijk alleen maar de gevaren en problemen zien. He, oh, wat zijn we toch een pechvogels. Terwijl we van God een eindeloze genade hebben ontvangen. En een genade die ons dwars door alles heen wil helpen en die ons zegent met zijn aanwezigheid. En net als Shasta ervaren wij onze problemen en moeilijkheden. Ik bedoel, daar hoeven we geen wiskunde voor gestudeerd hebben, om het zo maar te zeggen. Maar omstandigheden waar je uiteindelijk ook niet om hebt gevraagd en waarvan je niet begrijpt waarom je dat nou weer moet overkomen. Maar het is God zelf die ons de weg wijst. En het is een feit dat Hij er altijd is. Hij is er altijd. En omdat we zo gefocust zijn op onze moeilijkheden, zien we vaak niet dat God ons draagt. He, dat Hij ons leidt en dat het Zijn liefde en genade wordt uitgegoten over ons leven heen. En ik had het zo op mijn hart om vanochtend tegen jullie te kunnen zeggen dat wat je situatie ook is, dat God zo ongelooflijk veel van je houdt. En dat Hij zo'n enorm verlangen heeft om jou te zegenen door zijn genade. En daarom wil ik vanochtend heel bewust stilstaan bij die genade die God geeft. En de vraag stellen, wat heb je nou eigenlijk als je genade hebt ontvangen? En dat wil ik doen aan de hand van de de Romeinenbrief, het vijfde hoofdstuk, en dan de eerste 8 verzen. En dat is een brief die Paulus heeft geschreven aan de Romeinse christenen. En in die brief zien we dan, laat hij ons zien hoe geweldig die genade van God is. En er is heel veel over te zeggen, ook in die 8 verzen, maar ik beperk mij tot 5 punten die ik eruit wil halen. En de eerste is, we hebben vrede ontvangen. Het eerste vers zegt, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Here Jezus Christus. En de NBG-vertaling zegt, we hebben vrede met God. En wat betekent dat nou, vrede? Vrede is, als je er goed over nadenkt, onlosmakelijk verbonden met oorlog. Je zou vrede ook wel kunnen omschrijven als de periode tussen 2 oorlogen in. En leven in vrede, bij of met God, is daarentegen heel anders. Voordat we tot geloof kwamen en God leerden kennen, waren we vijanden van God. We waren vijanden van God. En misschien voelen we dat niet zo, hè, of voelden we dat niet zo. Moet ik in de verleden tijd praten? Dat hoop ik, dat ik in de verleden tijd mag praten. Hè, en ervoeren we dat niet als zodanig. Maar we zijn het wel. En we zijn het, om het anders te noemen, hè, op het moment dat we God niet kennen, dan zijn we als het ware passieve vijanden van God. Maar vijanden zijn we van God. En als we God niet toelaten in ons leven, dan staan we als het ware over zoveel aspecten in ons leven met gebalde en zwaaiende vuisten naar God toe. En dan roepen we tegen God dat we hem helemaal niet nodig hebben in ons leven. En dat hij geen enkele zeggenschap krijgt over de dingen die hij zo graag met ons wil delen. En dat hij zegt, nou, we gaan dat niet uit handen geven. Wij willen niet dat u gezag en autoriteit over ons leven krijgt. En er is vijandschap in de harten. En als ik dan terugdenk aan mijn eigen tijd, voordat ik tot geloof kwam, ja, dan kan ik me dat heel goed herinneren. En sterker nog, ik uitte dat in die tijd ook. Ik zie me nog hangen uit het raam van een vriend van me. Half stoned. Ik had net drugs, half stoned. En dan kwamen op zondagochtend kwamen de christenen bij, die gingen naar de kerk. Vloekend hing ik uit het raam. Ik vond ze belachelijk. Ik vond het infantiel wat ze deden. Geen idee wat ik deed, maar ik was een vijand van God. En ik vond christenen, God, Jezus, de Bijbel, ik vond het een sprookje voor volwassenen. Waar zijn zij in vredesnaam mee bezig? Maar later begreep ik, gelukkig, God zij dank, dat als je je zonde niet zou belijden, je verstoken zou blijven van zijn genade. En dan zou die vijandschap voor eeuwig blijven bestaan. En op het moment dus dat je je vertrouwen stelt op God en zijn Zoon Jezus Christus, dan ontvang je genade. En dan is die oorlog voorbij en dan leert dit gedeelte dat je mag leven in vrede met God. Dan leef je in vrede met God. Dan is de oorlog met God voorbij en dan leef je in vrede bij of met God. En zo vaak hoor je dan van mensen die net tot geloof gekomen zijn, hè, van er is als het ware een last van mijn schouders getild. Fantastisch is dat. En luister eens naar deze woorden in Colossenzen 1, vers 21 en 22. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. En daar ben ik zo dankbaar voor dat hij dat bij mij gedaan heeft, want ik heb slechte daden gedaan. Maar ik ben verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Dus in plaats van mijn vuisten langer nog te ballen en te zwaaien in het gezicht van God, bemoei me u met uw eigen zaken, heb ik mijn handen open gedaan, heb ik me uitgestrekt naar de genade van God. Wat is dat geweldig. En in dankbaarheid en in liefde heeft God mij die genade geschonken. En daarom ervaren we vrede bij God. En de vrede bij of met God zal uiteindelijk veranderen in een vrede van God. Want er is een verschil tussen een vrede met God en een vrede van God. De vrede met God komt voort uit het beëindigen van de vijandschap met God. En dat gebeurt bij de ontvangst, bij die genade die God je dan schenkt. Want hij had ons ook gewoon kunnen straffen, maar door het geweldige werk van Jezus Christus aan het kruis, waar Martien op doelde aan het begin van de dienst, mogen wij die genade ontvangen. Maar de vrede van God is het gevoel van vrede dat we van binnen ervaren dat alles in orde is. Kijk maar, dat staat in Filippenzen 4. De vrede van God die alle verstand te boven gaat. Dat kun je niet begrijpen. Heb je ooit geprobeerd de vrede van God aan iemand uit te leggen die God niet kent? Dat is gewoon niet te doen. Dat is gewoon echt niet te doen. Want ze begrijpen er niks van. En zij zien soms christenen door de moeilijkste periode heen gaan. En toch zien ze dan dat ze op een of andere onverklaarbare manier een rust ervaren die ze zelf niet kennen. En men begrijpt het niet. Hoe kun je nou te midden van zulke zware omstandigheden zo'n rust en vrede ervaren? Nou, dat is wat hier staat. Het gaat het verstand te boven. Dat is ook een kwestie van omdat je alleen God kent. Omdat je God ervaart in je leven, is het ook iets wat je voelt. En de vrede van God, die het resultaat dus is van de vrede bij God. En dat is op zich al een geweldige zegen op zich. Dat je in die turbulente wereld mag staan en mag leven. En dat je in die hectiek en in de stress en de pijn die dat leven soms veroorzaakt, dat je mag weten dat je een leven hebt dat in vrede met God is. Dat er vrede met God is. En dan, we hebben een nieuw principe nodig voor bemoediging. En dat vinden we in vers 2 van Romeinen 5, dus het eerste deel daarvan. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En het NBV zegt het dan zo, die ons fundament is. En luister, voordat je tot geloof kwam, kende je Gods genade niet. In ieder geval niet op een persoonlijke manier kende je hem. En je had er misschien van gehoord, maar je kende de genade nog niet. Maar dan is het alsof God een deur wagenwijd openzet, die niemand sluiten kan, waardoor je oneindig toegang hebt tot die geweldige genade van God. En die genade die ontving je dus toen je tot geloof kwam. En het is diezelfde genade die ons ook steunt in ons geloof, in onze wandel. En God geeft dus niet alleen genade zodat we een kind van God kunnen worden en voor altijd dus bij hem kunnen zijn, maar hij geeft ook die genade om een leven als volgeling van Jezus te kunnen leiden. En dat principe is een van de mooiste waarheden uit het christenleven. En het begint dus op het moment dat je tot geloof komt. Dat moment weet ik nog zo goed, dat ik tot geloof kwam en dat er een last van me afviel. En dat die eerste liefde die je dan ervaart, het is zo'n bijzonder moment. En daar moeten we weer naar terug. We moeten terug altijd naar die eerste liefde. Doe die dingen die je deed toen je die eerste liefde ontving. En dat is dus ook wat Paulus dus daar ook zegt, is dat door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. Dus dat niet alleen, we hebben dus niet alleen genade ontvangen, maar tevens hebben we dus een basis waarvanuit we mogen leven. Het is de omgeving waarin we groeien. We hebben een fundament gekregen, zegt het NBV, waarop we ons geloof leven, ons christenleven mogen bouwen. En dat is genade, dat we dat fundament hebben gekregen. En we hoeven dus niet meer weg te zakken in onze problemen. Je mag gaan staan op die basis, op die genade, op dat fundament, op die rots die Jezus Christus heet. Wat je omstandigheden ook zijn. En Romeinen 6, vers 14. Romeinen 6, vers 14. Zegt het zo. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. U bent onder de genade. En genade is niet iets dat je af en toe bij ons op bezoek komt en ons dan weer verlaat. Het is iets dat we zo nu en dan ervaren, om het zo maar te zeggen. Nee, het is een bron waarvanuit we leven. Waarin we staan midden in die bron van genade. Maar we moeten het wel beseffen dat we daarin staan. Het is onze levenslange erfenis die we hebben gekregen als gelovigen. En we zijn allemaal kinderen van de genade van God en we leven onder de heerschappij van de genade van God alleen. En als derde, we hebben een nieuwe belofte om van te genieten. En dat is het tweede deel van het tweede vers. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Oftewel, de genade geeft ons hoop, een belofte die ons gelukkig maakt. En als we de eerste twee versen goed bestuderen, dan heeft Paulus ons een verleden, heden en toekomst van de genade van God laten zien. In het eerste vers namelijk zien we dat de genade heeft afgerekend met ons verleden. De vijandschap met God behoort tot ons verleden. Hij heeft ons vrede gegeven over ons verleden. Dan in het eerste deel van het tweede vers zien we dat de genade ons fundament is. De basis waarvanuit we mogen leven, dat is voor de dag van vandaag. En dan dit deel geeft de genade ons hoop voor de toekomst. Geeft ons hoop voor de toekomst. Doordat we mogen uitstrekken naar het moment dat we voor eeuwig met hem dat moment mogen delen, dat we in eeuwigheid en heerlijkheid met God zullen zijn. Geweldig dat het in twee versen zit. Vind ik zo mooi? En de genade van God raakt dus alle aspecten van ons leven als christen. Ons verleden, ons heden en onze toekomst. En met deze wetenschap zou ik bijna willen zeggen, stoppen, maar ik heb nog wat staan. Maar zou je nooit meer moeten twijfelen wie je bent en waar je naar op weg bent. We zijn hier voor altijd, we zijn voor altijd kinderen van God. En Paulus zegt dit, dat is een reden voor een feestje. Dat is een reden voor grote vreugde. Wist je dat het woord roemen, in het Grieks, wat er in het Grieks wordt gebruikt, is hetzelfde woord wat ook gebruikt wordt voor opscheppen. Iemand die enorm loopt op te scheppen. En meestal denken we aan opscheppen van, nou ja, dat heeft een bepaalde negatieve klank. Dat is niet goed, dat is arrogant, dat is hoogmoed, dat is zonde, moet je niet doen. Maar er zijn sommige dingen, zegt de Bijbel, waarover je wel mag opscheppen. Weet je dat? Het is dus oké om op te scheppen over Jezus. Het is oké om op te scheppen over het feit dat je hem kent. Kijk maar in de volgende. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Dus anders gezegd, als iemand wil opscheppen, laat hij opscheppen over de Heer. Niet over wat je allemaal hebt bereikt. Niet over hoe goed je bent. Niet over hoe sterk en machtig je hebt en wat je allemaal hebt vergaard in het leven. Maar als je opschept, geef dan God de eer. Schep op over hem, want hij heeft jouw leven een betekenis gegeven. En het is het feit dat hij jouw genade geschonken heeft. En is dat niet geweldig? Daar mag je over opscheppen. Dat Jezus dat voor jou gedaan heeft. Het vierde punt. We hebben de mogelijkheid om ons te ontwikkelen. En dit is het punt waar het menens gaat worden. Weet je, tot op dit moment was alles geweldig, want wie wilde het nou niet? Vrede met God en een stevig fundament en een hoop voor de toekomst. Maar nu gaat Paulus zich met ons leven bemoeien. Nu gaat hij als het ware onder onze huid en gaat hij zich bemoeien met het moment dat we moeilijkheden gaan ervaren in ons leven. En hier stopt hij uiteindelijk met de uitleg van het schrift, maar gaat hij zich bemoeien, of bemoeit hij zich met jou en mij persoonlijk over zaken waar we liever niet stil bij staan. Daar staan we liever niet stil bij. Paulus snijdt hier het onderwerp aan, dat gaat over het proces van onze ontwikkeling onder de genade. Lees maar mee. Het derde vers. En dat niet alleen, wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. Nou, laat ik je simpelweg een vraag stellen aan u. Weet je, wees eens eerlijk naar jezelf. Wanneer was de laatste keer dat je liep op te scheppen over het feit dat je problemen had? Dat is wat hier staat. Weet je, roem dan ook in de verdrukkingen. Wow, ik ben zo ziek. Woehoe. Kijk eens hoe ziek ik ben. Ik schep erover op. En kijk eens wat... Dat hebben we nooit gedaan. Dus ik doe het niet. De laatste keer dat ik een avond had georganiseerd en mensen uitgenodigd had om God en lof en eer toe te zingen, dat ik zulke diepe en grote zorgen had, ik heb het nog nooit gedaan. Maar eigenlijk staat het hier, we mogen ook roemen in de verdrukking. We mogen God eer brengen, juist in die verdrukking. En net als Shasta uit Narnia is het eerder andersom. We vragen ons af waar al die ellende vandaan komt. Waarom overkomt ons dat? Ik ben de grootste pechvogel, zegt hij. En wat Paulus hier zegt, is dat God met zijn genade ons door de moeilijke omstandigheden heen helpt om ons karakter te vormen. Want het woord ondervindingen betekent in het Grieks in basis karakter. In het Engels, in de Engelse vertalingen wordt dit woord, ook het Griekse woord, ook letterlijk character, dus ook karakter vertaald. Dus door de moeilijkheden en ellende heen die we ervaren in ons leven, ziekte, pijn, verdriet, gebroken relaties, financiële onrust, laat God ons groeien naar die volwassenheid en gaat ons karakter steeds meer lijken op dat van zijn Zoon Jezus Christus. En dat is als je 3 hoofdstukken verder komt, dan zie je ook dat dat onze bestemming is. Onze bestemming is dat we steeds meer gaan lijken op het beeld van zijn Zoon. En dat gebeurt dus door de moeilijkheden heen. Dan bouwen we karakter. En dan gaan we er steeds meer op hem lijken. En we komen er dus achter dat in moeilijke tijden en verdrukking, dat we steeds meer afhankelijk worden van God en zijn genade. Dus het groeipad kent 3 stadia. Dus van verdrukking naar volharding. En deze eerste stap betekent, die je moet nemen, is dat je die druk erkent. En dat je er niet probeert onderuit te wurmen of probeert te vluchten voor de moeilijkheden. Maar dat je accepteert dat God het in je leven heeft toegelaten. En in plaats van je af te vragen van waarom? Waarom, o God? Waarom overkomt mij dit? Wil God dat je vraagt, wat kan ik leren? Wat kan ik leren te midden van deze moeilijkheden? Wat kan ik leren te midden van deze ellende? Wat wilt u mij leren? Even een zijstapje, 1 Petrus 1, vers 6 en 7, die zegt het prachtig. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. En dan moet ik even zeggen, verzoekingen, dat is hetzelfde woord wat zowel gebruikt wordt in het kader van hoe Satan. He, Satan verzoekt ons en God beproeft ons, maar het is hetzelfde woord. Ik heb het al eens uitgelegd, het is als een mes in de handen van een moordenaar of een mes in de handen van een chirurg. De een doet het om je pijn te doen, om je te doden en de ander om rotzooi weg te snijden en je heel te maken. Maar dat is dus de verzoeking of de beproeving. Dus bedroef door allerlei verzoekingen, opdat u de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is, die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. En wat zegt Petrus dus hier? Moeilijkheden overkomen ons niet altijd, maar soms geeft God ons beproevingen om de echtheid van ons geloof te testen. Hij laat ze toe. Gewoon om die echtheid van je geloof te testen. Is het echt zo? Klopt het? En daarmee voorkomen we dat we slechts blijven hangen bij het ontvangen van de genade. En dan zeggen, bedankt God, maar de rest van het leven kan ik zelf wel af. Nee, God wil dat we afhankelijk van hem zijn. En dat test hij. Dus, nee, door moeilijkheden leert God ons dat we afhankelijk van hem zijn. En dat we mogen groeien naar volwassenheid. En dat daarmee Gods genade voor iedereen zichtbaar wordt. Dat is het. Dan in de tweede stap, ik zal even de vorige dia erbij pakken. De tweede stap bouwt dus aan jouw karakter. He, dus aan de ondervinding, jouw karakter. En dan niet zozeer in de ogen van mensen, maar in de ogen van God. En weet je dat moment dat je straks voor God staat en dat je dan samen terugblikt op je leven. En wat is er dan mooier dat God, dat je God zal horen zeggen, goed gedaan, gij trouwe dienaar. Goed gedaan, ga in het feest. Wauw. Daar kan ik me al op verheugen en naar uitkijken, met vallen en opstaan, met alle beproevingen en moeilijkheden die er zijn, strek ik me daarnaar uit. En dat is dan tevens de laatste stap die Paulus wil dat we weten, want van de ondervinding naar de hoop, oftewel jouw trouw, jouw karakter, die in het midden van de moeilijkheden en door de genade van God gegroeid is, tot een betrouwbaar persoon, vol karakter, dat je dan kan uitzien naar de hoop die in ons leeft. En wat is die hoop? Dat is de zekerheid dat we een eeuwig leven hebben met God. Dat is niet een hopen op en een verlangen, dat is een zeker weten. Dat is een zeker weten. En als ik dan terugkijk op mijn eigen leven tot nu toe, dan kan ik alleen maar beamen, ja Heer, zo werkt het. Zo werkt het, het is de pijn en de moeilijkheden. En de pijnen van verdriet en van onbegrip om je heen, dat je denkt, wat is er gebeurd? Dat zijn de tijden waarin God het meest dichtbij was. Dat je af en toe wel eens heel vreemd zou kunnen denken, oh, kon ik maar weer toch in die situatie, want ik was zo dicht bij God. Maar ja, die moeilijkheden waren ook, dat je een beetje zo in die tweestrijd zit. Kennen jullie dat? He, dat als het leven op rolletjes gaat, dan God verdwijnt dan soms naar de achtergrond. En dan zegt God, hey, ik ben er. En dan geeft hij je soms wat te doen en moeilijkheden. Maar dat zijn de momenten dat je leert dat je echt afhankelijk van God bent. En tot slot, we hebben de Heilige Geest ontvangen. Kun je het allemaal? Ja, dan staat die laatste vers er ook op, helemaal erop. De laatste 3 versen. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus wat Paulus hier zegt is op het moment dat je beseft dat Jezus in al zijn liefde voor jou als hulpeloos, zondig mens gestorven is, want je was niet goed, je was een zondaar, je was een zondig mens, ontvang je met de genade van God ook de Heilige Geest. Dus op het moment dat je Jezus aanneemt als redder van jouw leven, weet dan dat de Heilige Geest zijn plaats inneemt in jouw hart. En zijn liefde wordt in overvloed uitgestort in jouw hart. En dat is pas genade. Dat is pas genade. En misschien ben je wel een beetje het zicht kwijtgeraakt op Gods genade. En misschien vind je jezelf, net als Shasta uit Narnia, wel de grootste pechvogel. Maar dan is het echt mijn hartsverlangen dat je mag weten dat je oude leven, en daar gaan we zo over zingen, is gekruisigd met Christus. En dat God zelf in de persoon van de Heilige Geest bij jou is. Sterker nog, dat Hij in jou leeft. En zo hard als het nu regent, zo groot is de zegen van God die over je heen gaat. Zo groot is de genade die over je heen komt. En ik wou jullie uitnodigen om met ons het volgende nummer te zingen. Nou, laat ze het als zegen ervaren, zou ik zeggen.